Gemeente, je ziet het zo een beetje voor je gebeuren, hè? Jezus ontvangt al die discipelen die uitgestuurd zijn. En dat zijn er meer dan de 12, hè? Het zijn 70 mensen die uitgezonden zijn in de naam van de Heer Jezus. Ze zijn helemaal opgetogen, ze zeggen, jongen, duivelen zijn aan ons onderworpen. Die gaan zomaar uit mensen die bezeten zijn. Jezus zegt, weet je wat een veel groter wonder is? Dat je naam geschreven is in de hemel, dat God jou bij je naam kent. Dan zegt de Heer Jezus, profeten en koningen uit het Oude Testament, die hadden willen zien wat jullie nu zien. Jezus bedoelt natuurlijk, die hadden mij willen zien. Ze hebben ernaar uitgezien dat de Messias komen zou. Jullie mogen hem nu zien, alle dingen zijn mij overgegeven van de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon onthult, openbaart. En dan staat er iemand op, uit die menigte die naar Jezus zit te luisteren, en die gaat naar de Heer Jezus toe. Zoals dat gebeurde, hè, in Israël, naar een rabbi ging je toe, dan ging je onderwijs van vragen, ging je dingen, probeerde je dingen van te leren. Dus zo komt er iemand heel nieuwsgierig naar de Heer Jezus en die zegt, rabbi, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat vind je van die vraag? Een wetgeleerde is het? En hij vraagt dus niet, wat moet ik allemaal doen? De Heer Jezus geeft mij zijn lijstje van allemaal geboden. Nee, hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Als je deze vraag op je in laat werken, is dat een geweldige vraag. Ik denk dat dominee van Reden zou willen dat hij elke dag zo'n vraag krijgt in zijn e-mailbox. Ik weet niet welke vraag je aan hem stelt. Het zijn heel vaak van die kleinburgerlijke vragen, hè, aan dominees. Een beetje sociologische dingetjes en zo. Menselijke dingetjes, kleinmenselijke dingen vaak. Ja, ik weet niet hoor, maar ik kan me dat zo voorstellen. Maar het is natuurlijk, je ziet er naar uit als ambtsdrager, een nieuwe ambtsdrager, en als predikant, en als vader, en als moeder. En dat er geestelijke vragen zijn toch? Als je dat merkt, echt betrokkenheid is op de dingen van God en van zijn koninkrijk, dan springt je hart op van vreugde en verwachting en dankbaarheid en hoop. Nou, zo'n vraag is deze vraag van die jongeman, zou ik zeggen. Hij vraagt dus niet om wat moet ik allemaal doen en geven ze een lijstje van geboden. Maar hij heeft het over het eeuwige leven. Weet je dat de woorden zijn die de Heer Jezus altijd gebruikte? Dus hij heeft dat onderwijs van de Heer Jezus gehoord. En niet zomaar wat aangehoord, maar verwerkt. Hij voelt het gaat om leven, om eeuwig leven. Wat is leven? Dat is niet zomaar dat je hart blijft kloppen. Maar leven, dat is toch dat je tot je bestemming komt. Dat is het leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, intiem kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Dat is het leven. Het ware leven. Is waar je Jezus ziet. Dat is onvergankelijk leven. En dit leven gaat voorbij. Dit leven is maar een handbreed gesteld. Maar het eeuwige leven. Dan kom je tot je bestemming. Dat is het echte geluk. Dat is een vrede die elk verstand te boven gaat. Dat is een vreugde die onuitsprekelijk en heerlijk is. En dan onoverwinnelijk. Hè? Onsterfelijk. Onvergankelijk. Eeuwig leven. Dus niet alleen de hemel, om maar even zo te zeggen. Er staat trouwens in de BMU uitleg. De Bijbel met uitleg staat dat het de hemel is. Maar dat is een beetje te beperkt. Toch? De hemel is slechts een wachtkamer. En we zien uit naar de wederkomst. De opstanding van het lichaam. Jezus redt niet alleen mijn ziel. Maar hij redt ook mijn lichaam. Ja, dit is mijn vergankelijke lichaam. Wat in het graf gaat, dat het ontbinding overgaat, zo ontluisterend. Wat afgelopen week ook weer realiteit was bij families hier in het midden van de gemeente. Het is toch afschuwelijk als je de dood in de ogen ziet. Het is echt een vijand. Maar Jezus die redt ook van de dood. Hij redt van de zonde en hij redt van de dood. En je bent zijn eigendom niet alleen naar je ziel, maar je bent ook zijn eigendom naar het lichaam. Dat is het leven. Met ziel en lichaam verlost te zijn en voor God te zijn. De vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, daar vraagt die man naar. En hij zegt dan ook nog eens een keer, hoe zal ik dat erven? Nou, dat weet u wel wat een erfenis is. Heb je niet verdiend. Ja. Als je vader heel rijk is en je vader sterft, dan komt het allemaal naar jou toe als je de belasting hebt betaald, successierechten. En, maar ja, het is niet jouw verdienste. Het is eigenlijk pure gunst, hè? Het is een gave dat je dat uit je voorgeslachten allemaal krijgt. Een aantal weken geleden een jonge vrouw in Oostenrijk, hè, die had een duizelingwekkende rijke oma, die had een aandeel in een chemiebedrijf in Duitsland of zo. En ze werd een één keer miljonair, maar ze dacht, ja, heb ik helemaal niet verdiend. Dus een stichting opgericht om andere Oostenrijkers daarmee te helpen. Ze voelde, ik heb het niet verdiend. Dus deze jongen die voelt, ik verdien het niet, maar ik erf het, ik krijg het. Ja. En als je het erft, dan is het, krijg je het ook nog eens een keertje omwille van de dood van een ander. Dat je in het testament staat van die ander. Dus je moet iemand sterven, dat ik het ga erven. Ja, ik sta helemaal paf dat deze jongen, het voorkruis en opstanding van de Heer Jezus, heeft het al over de erfenis in de dood van de Heer Jezus. Ik zou zeggen, deze jonge man is niet ver van het koninkrijk der hemelen. Zou je denken? Zou je niet denken? Zo'n diep inzicht in het evangelie. En zo komt hij tot de Heer Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wat zou je zeggen? Wat zou u zeggen? Zou ik bijna zeggen, als u Jezus was. Nou, niet helemaal een goede vraag. Hè? Maar wat probeer je voor te stellen? Wat Jezus tegen deze jonge man zou zeggen? Als ik aan Paulus denk, hè, die zat in de gevangenis, daar in Filippi. En toen was die stokbewaarder in grote nood. En die zei, wat moet ik doen om gered te worden? Hij zei, Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig zijn met je hele gezin. Zegt Jezus dat? Nee, Jezus heeft niet over het geloof. Maar Jezus zegt, wat staat er in uw wet? Dat vind ik toch raar. Gaat Jezus praten over de wet? Er zitten hier heel veel aparte dingen in dat antwoord van de Heer Jezus. Vind je niet? Zullen we zo even nagaan wat er apart is? Aan het antwoord van de Heer Jezus? In de eerste plaats, hè, dat de Heer Jezus hem zo deze wedervraag stelt. Wat is er in uw wet geschreven? En dat hij dus niet het antwoord geeft van Paulus. Je mag zeggen, het antwoord van Paulus aan die stokbewaarder, dat is toch ook een antwoord van Jezus, de geest van de Heer Jezus in Paulus. Zie je dat de Heer Jezus dus blijkbaar met iedereen op een eigen manier omgaat? De ene keer preekt hij jou het evangelie. En Jezus kan jou ook blijkbaar de wet verkondigen. Dat is de fijngevoeligheid van de Heer Jezus. Dat hij precies weet wat in jouw leven het juiste woord is. Het juiste moment gesproken. Er zit er ook niet in dat je nooit dus moet kijken hoe ging het bij die ander. En zo moet het ook bij mij gaan. En zo het bij mij gaat, zo moet het ook bij mijn kinderen gaan. Nee. We zijn duizenden bladeren aan mijn eigen boom. En zo zijn er duizenden manieren waarop de Heer Jezus door zijn woord en geest in harten van jongens en meisjes werkt. Dus je moet nooit denken, bij mijn vriend ging het zo en bij mij was het ook zo. En als het niet zo gaat bij mij, dan zal het wel niet waar zijn. Nee. Dat heeft heel veel mensen wel in het duister gebracht. Hè? Dat je kijkt, mijn opa werd zo bekeerd. En als het bij mij niet zo gaat als bij mijn opa, dan zal het bij mij wel niet waar zijn. En soms denkt die opa, ja, dat kleinkind van mij, ja, ik weet het niet. Gaat dat wel zoals het moet en hoort en gaat en zo? Nou, wees er dus heel voorzichtig mee. Je zou zomaar de Heilige Geest heel veel verdriet kunnen doen. Dat je zijn werk van een vraagteken voorziet. Kunt de Heilige Geest bedroeven? Je kunt het vuurtje van de Heilige Geest uitblussen in je opvoeding, bij je kinderen. Dus vraag nooit van, of vergelijk jezelf nooit met anderen. Maar kijk gewoon, Nou ja, dat is ons eigenwijze catechismus. Het is wel zo dat iedereen berouw heeft over zijn zonde. Dat je ziet wie jij bent tegenover God. Hij heilig en ik zo onheilig. Het is ook zo dat je ogen voor open gaat wat God is voor zo'n zondaar als jij bent. Volgens mij is dat de kern van het evangelie toch? En dat is voor iedereen gelijk. Die verwondering dat God zo'n schurk als ik ben zo gewillig aanneemt. Dat is het eerste wat bijzonder is. Hè? Dat de Heer Jezus dus niet een vast patroon heeft en dat iedereen op de gelijke manier behandelt, zo één maat en goed voor alle mensen of zo. Het tweede, wat hierin opvalt, is dat de Heer Jezus wel doorheeft, dit is een wetgeleerde, die man zit in termen van de wet te denken, en die wetgeleerde had altijd een beetje argwaan tegen Jezus, dat hij geen recht zou doen aan de wet en die wet van Mozes aan de kant zou schuiven. En de Heer Jezus, die doorbreekt al die argwaan en zo. Hè? En die zegt, nou vertel jij maar wat er in de wet staat. Ik ben niet gekomen om de wet aan de kant te schuiven. Ik wil die wet recht doen en eerbiedigen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Ik heb liefde tot de wet. Ik kan het ook zingen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En dan een derde, wat hierin zit. Dat is misschien wel het diepste. Jezus leert ons de wet. Misschien dat het voor jouw besef even heel raar is. Want je hebt het idee, de wet, die verdoemt mij. De wet, die toont mij mijn gebreken. De wet is die MRI-scan, hè, die verborgen kwalen aan het licht brengt. En dan ga je 10 keer door die MRI-scan heen en ben je nog geen grammetje beter van geworden. Niet de wet geneest mij, maar het evangelie geneest mij. Er is toch een tegenstelling tussen wet en evangelie. De wet veroordeelt en het evangelie spreekt me vrij. De wet die eist en het evangelie geeft. Dan zeg je, nou, dat past toch helemaal niet bij de Heer Jezus, dat hij het heeft over de wet. Je bent het wel eens vaker tegengekomen volgens mij. In de Heidelbergse catechismus, hè. Vraag 3 van de Heidelbergen, waaruit kent gij uw lende? Uit de wet van God. En dan vraag 4, wat eist de wet van God van ons? Wat is dan het merkwaardige antwoord in dat opzicht? Dat leert ons. Christus. Christus leert ons de wet. Dat is bijzonder, hè? Christus leert ons, nou, het is vanmorgen nog gelezen. Gij zult God liefhebben boven alles. Met je hele hart en je verstand en je gemoedsleven en met al je krachten. En je zult je naaste liefhebben als jezelf. Dus het tweede gebod wat dan het eerste helemaal gelijk is. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat leert Jezus al. Als Mozes jou de wet leert, nou, dan word je braaf en dan word je beter dan een ander. Maar als Jezus jou de wet leert, dan leer je hoe diep de wet gaat. Hè? Hoe geestelijk de wet gaat. En dan leer je dat Jezus is gekomen om de wet recht te doen. Jezus zegt tegen mij en tegen jou vanmorgen, als jij om gerechtigheid niet overvloediger is dan fariseeën en schriftgeleerden, je zult in het koninkrijk van God niet ingaan. Dus je hebt gerechtigheid nodig. Niet een goedkope verhaaltje van we zijn allemaal zondaar. En dat je zegt, nou ja, er valt niks aan te veranderen in mijn leven. Het is allemaal zo ingewikkeld. En dan gaan we weer over tot orde van de dag. En die zonde die blijft gewoon overeind staan. Nee. Bekeert u. Want waarom zou je sterven? Je moet breken met elke zonde. 1 zonde kan jou naar de hel voeren. 1 lek in het schip, hè, om het beeld uit te drukken te gebruiken. 1 lek in het schip is genoeg om het hele schip te laten zinken, toch? Eén zonde voert jou naar de hel. En er is geen hemel zonder bekering. En er is geen hemel zonder gerechtigheid. Er is geen hemel zonder dat er recht gedaan wordt aan de wet van God in jouw leven. Ja, denk daar maar eens even over na. Laat dat maar eens even op ons inwerken. Er is een tegenstelling tussen wet en evangelie. Maar je kunt wet en evangelie niet van elkaar losmaken. En je kunt het evangelie nooit verstaan, dat is nooit evangelie voor jou, als je niet verstaat wat de wet van je vraagt. Je voelt wel, als die wet jou werkelijk confronteert hè, met de diepe bedoeling daarvan, met de heiligheid en de glorie van God. En als dan dat evangelie voor je open gaat, hij in plaats van mij, ja dan is het evangelie niet zo, oh ja, wist wel lang. Dat is het evangelie. Evangelie. Dat is het evangelie. Geen geruststelling van, oh, wees maar rustig zondaar, maakt niet uit. Nee, dan is het evangelie een boodschap die je omarmt met je hele hart. Een God van heil en een God van volkomen zaligheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Dan verwonder je, dan aanbid je hem, dan heb je eeuwige juichend stof. Dat bedoelt Jezus. Vanmorgen. Elke keer ook opnieuw, hè? Wat eist de wet van God van ons? En dan gaat die jongen vertellen. Nou, wij hebben een vooroordeel tegen die wetgeleerde. We denken, die wetgeleerde zal wel beginnen met die 613 geboden die die fariseeën allemaal bedacht hadden, hè? Hele lijsten, dit moet je doen, dat moet je doen, daar moet je op denken, dat mag je niet doen. En dat moet je vooral niet nalaten. Denk ook daarom. Als dat zijn die 613 geboden, dan maak je redelijke kans om behouden te worden. Dan zal God wel onder de indruk zijn van het gewicht van jouw goede werken. En dat had men daar bedacht. Maar deze jongen heeft het er helemaal niet over. Zie je hè? Want we zeiden toch al, hij is niet ver van het koninkrijk van God. Deze jongen die zegt, wat vraagt de wet van God van ons? God liefhebben boven alles. En je naaste liefhebben als jezelf. Dat is precies het onderwijs van de Heer Jezus. Tjonge, wat is deze man dichtbij Jezus, hè? En dan zegt Jezus. Nou ja, dan moet je die wet maar houden, hè? Je hebt het goed gehouden. Geslaagd, even wat plastisch gezegd. En dan komt deze jonge man met een vraag. Hij zegt, wie is mijn naaste dan? Die vraag ging niet, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat was een vraag waar men in Israël over discussieerde. En ik hoorde net gisteren, was evangelisatiedag van de Herstelde Vormde Kerk. En daar was ik dan ook. En ik sprak ik met iemand die elke week één dag evangeliseert onder Joden in Amsterdam. Dat vond ik heel mooi en interessant. Dus ik vroeg daarna, hoe gaat dat en zo. En toen vertelde hij een verhaal. Hij zei, ik heb al tegen zo'n Jood gezegd, wij hebben toch wel wat gemeenschappelijk. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Dat geloof jij, dat geloof ik ook. Maar hij zocht natuurlijk een beetje contact met die Jood. En proberen overeenstemming te vinden. En weet je wat die Jood toen zei? Hij zei, ja, maar mijn naaste, dat zijn alleen de Joden. En u bent niet mijn naaste. Nou, dat was dat is eigenlijk precies de kwestie waar het hier ook om scharniert. Hè? Wie is mijn naaste? Je had allerlei stromingen, verschillende rabbijnen, die hadden allemaal verschillende visio. En die Jood in Amsterdam, had hij het nou helemaal verkeerd? Als u de tekstverwijzing ziet, in uw Bijbeltje, staat in Leviticus 19 vers 18. Hè? Bij je naaste liever wel als jezelf. Nou, als je zou Leviticus 19 even kunnen opzoeken. En vers 18 kunnen opzoeken. En als je dat nou leest in zijn verband, wat staat er dan? Ja, dan gaat het inderdaad over het liefhebben van je eigen volksgenoten. Nee. Dus je naaste, dat is dan toch niet iedereen. Die Romeinse soldaat in Israël, in deze tijd van die wetgeleerden, is die ook je naaste? Moet je daar ook goed aan doen? Moet je die net zo lief hebben als jezelf? Nou, u hebt misschien ook wel tegenstanders, vijanden, concurrenten. Moet je die net zo lief hebben als jezelf? Dat was de vraag. Wie is eigenlijk mijn naaste?
En hij hoopt natuurlijk dat de Heer Jezus echt als een echte rabbijn een hele verandering geeft. En een lijstje geeft. Die is wel je naaste, die is je niet je naaste. Dus denk daarom en probeer die goed te doen. Dan heb jij goed gedaan en recht gedaan aan je naaste.
En dan komt deze bekende gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, zoals wij die dan noemen. Hè? Dan gaat het over een man die reist van Jeruzalem naar Jericho, een weg van 27 kilometer, 900 meter boven de zeespiegel, 300 meter onder de zeespiegel, zijn weg naar beneden, hij ging af hè, van Jeruzalem naar Jericho. En dan wordt hij onderweg overvallen door struikrovers of zo. Die halen hem van zijn rijdier af en die tuigen hem helemaal af en die ontkleden hem en die nemen al zijn kostbaarheden mee en ze beuken op hem en ze gooien hem als een stuk oud vuil aan de kant van de weg neer. En dan ligt die man te kreperen van de pijn en als niemand zich over hem ontfermt, dan zal hij daar jammerlijk omkomen en sterven, slachtoffer van een overval. Maar gelukkig, er komt een priester aan. Een week dienst gedaan in de tempel, allemaal offers gebracht, gebeden opgezegd, schuldoffers gebracht, naar schuldbelijdenissen van mensen geluisterd en zo. Het waren elite, hè, die priesters, maar niet de minste onder het volk, dus wij zouden vandaag zeggen, kwam in zijn dikke Mercedes aangereden. En man die expert is in de wet, hè, die precies weet hoe het allemaal moet, dominee zouden wij misschien wel zeggen. Onderwezen in de Bijbel, is een dominee in een dikke Mercedes, die komt er langs rijden. Die weet hoe het allemaal moet, die wil de wet houden. Recht doen aan de geboden van God. En die ziet daar die man, maar hij is ontkleed, dus je kunt niet zien dat het een Jood is. Kan ook wel een Romein zijn, kan ook wel een Griek zijn. Of een zo'n handelaar uit Fenicië of zo. Ja, dat is niet mijn naaste. En ja, hij is half dood, hij lijkt dus wel dood. En als je dood aanraakt, dan word je onrein, hè? Moet je een heel proces door om weer gereinigd te worden. Dus deze priester, die is echt wel bereid om de wet te doen. Maar ja, je naaste, dat is alleen de Jood. En dan moet hij niet onrein zijn. Je moet er niet onrein van worden. Dus die priester heeft een heel goed geweten. En hij rijdt vrolijk door. En hij laat die man liggen. Ja, het is wel erg dat die man daar ligt. Vreselijk, wat zou er gebeurd zijn? Maar hij rijdt wel door. En daarna komt er een leviet. In rangorde was dat wat minder dan een dominee, dan die priester. Hè? Nou, wij denken toch onbewust misschien ook wel eens eventjes in rangorde. Dus zegt die leviet, dat is een serieus lid van de mannenvereniging. Houdt mooie inleidingen. Je voelt verontwaardiging over wat geen recht doet aan God en zo. En je kunt ook best wel met die man spreken over geestelijke dingen. Als je op huisbezoek gaat, heb je een fijn gesprek met die leviet. Maar die leviet die heeft gezien dat die priester voorbij ging. Dus ja, wie ben ik als leviet om die priester te corrigeren? Want die weet het beter dan ik. Die is de vertegenwoordiging van de wet van God. Dus die gaat ook voorbij. Nou, je zou denken dat de Heer Jezus nu dan een gewone Jood zou noemen. Nee, geen Jood. Maar een Samaritaan komt er nu voorbij. Nou ja, dan is het heel leuk hoe dat het zal uitpakken. Samaritaan. Hoe zou dat in die situatie geklonken hebben, denk je? Zullen we het even actualiseren? Moet je vandaag zeggen, een Hamas-lid komt een Jood tegen. Nou ja, dat is water en vuur, hè? Dat is wel zo'n tegenstelling. Van Rus komt een Oekraïne tegen. Is de vraag wie het eerste schiet. Want anders schieten al die jou dood. Of hebt u misschien ook iemand waar je moeite mee hebt. Die eigenlijk liever niet tegenkomt. Wat toch een beetje emotie geeft. Of een heel beetje emotie geeft. Als je hem wel ziet verschijnen. Je zou zomaar hier in de kerk kunnen zitten. Omdat je niet in die andere kerk wil zitten. Want dan zie je hem weer. Of haar weer. Zoiets. Neem eens die persoon in je geest, in je gedachten, om het toch wat dichterbij te brengen, persoonlijk te maken. Niet een beetje afstandelijk over een geschiedenis van 2000 jaar geleden, maar vandaag. De persoon waar het meeste moeite mee hebt in uw leven, waar jij moeite mee hebt in jouw leven. Iemand die jou dwars zit, die jou irriteert, die niet eerlijk is, die je wel eens heeft benadeeld. Slecht iets over jou verteld heeft of zo. Ik denk dat iedereen toch wel zo iemand heeft, of niet. Maar neem die nou eens in je geest. Jij zit in de penari. En die komt er langs. Maar ja, dan wordt je hart niet vrolijk van verwachting, toch? Dan denk je, ja, die zal leed van maken hebben. Net goed. Dat het hem niet overkomt. Nee. Dat is de geladenheid die waarmee Jezus deze geschiedenis vertelt. Zo hebben die hoorders dat gehoord. En wat gebeurt er dan? Dat is helemaal verrassend, hè? Dat is de kern ook van deze gelijkenis. Deze Samaritaan werd innerlijk met ontferming bewolkt. Het is ook ja, literair eigenlijk heel knap geschreven. Hè, vers 30 tot 36 gaat over deze gelijkenis. 30 en 36 zijn elkaars tegenhanger. 31 en 35, 32 en 34. En vers 33 staat dus helemaal in het centrum van deze gelijkenis. En daar staat dus, deze Samaritaan werd innerlijk met ontferming bewogen. Dus dat is de kern van deze gelijkenis. De ontferming, het ontfermende hart, het brandende hart van deze Samaritaan. Nou, deze Samaritaan, die had ook de wet, als je een dode aanraakt, dan word je onrein. Hè? Zo godsdienstig waren ook die Samaritanen wel. En deze Samaritaan, ja, dat was een koopman of zo, hè? Dus die moet thuis ook nogal wat uitleggen als hij zich gaat bezighouden met deze stakken er aan de kant van de weg. Ben je laat thuis? Een tijd van huis geweest? Dus je hebt alle reden om een goed geweten te hebben om zich er ook van af te maken en gewoon door te gaan. Deze man die zet zijn ezeltje stil, gaat er vanaf, hij loopt naar die Joodse man. De Joodse man is een hoe, wat overkomt me nou? Deze man is vriendelijk, is ferm, stelt hem een diagnose, wat is aan de hand, wat kan ik doen? Hè? Die neemt wijn om die wonden te desinfecteren, hij verbindt heel zorgvuldig, kleedt hem weer een beetje aan en zo. En hij helpt hem op zijn eigen ezel. Gaat hij ernaast lopen. Dan loopt hij de rest van de weg naar Jericho, moet je nagaan. Dan kom je dus met een halfdode man, een halfdode Joodse man op een ezel, herkenbaar weer als Joodse man. En jij loopt er als Samaritaan naast. Wat zullen al die Joden daar in Jericho denken? Dat jij hem mishandeld hebt natuurlijk. En dan gaat hij naar de herberg. En dan geeft hij 2 penningen, 2 daglonen. Een paar honderd euro. En dan neemt hij afscheid van die waard. En die zegt hij. Nou ja, houd maar een rekening bij. Als ik terugkom, dan zal ik dat allemaal betalen. Dus hij geeft een blanco cheque. Maakt niet uit hoeveel het kost. En hoe lang het duurt. 1000 euro. 2000 euro. Hier heb je mijn garanties. Ik sta er helemaal voor in. Dus deze man die geeft niet alleen eventjes eerste hulp. Maar deze man die. Kosten nog moeite spaart hij. En hij gaat tot het uiterste om deze gewonde man te helpen. En dan kijkt Jezus naar die wetgeleerde. Hij zegt. Dan zegt de Heer Jezus niet wie is nou de naaste. Maar wie heeft zich nou gedragen als de naaste. Wie heeft zich nou gedragen als de naaste. De priester. De leviet. Of deze Samaritaan. Ingewikkeld antwoord. Dat zijn wel moeilijkere vragen te bedenken. He? Degene die barmhartigheid heeft gedaan, die gedroeg zich als de naaste voor deze gewonde stakkaar. En nou is de vraag, wat betekent dat voor ons vanmorgen hier in Urk in de Moria Kerk? Wat zou dat nou betekenen? Kijk, in de geschiedenis, om even wat toe te lichten, in de vroege kerk al, in de middeleeuwen, gelegde men deze gelijkenis uit als een allegorie. Hè? Dat betekent dat je elk onderdeeltje heeft een betekenis. En dus die man, dat was Adam. En die struikrovers, dat waren, dat zijn de duivel, dat is de duivel. En die Samaritaan, hè, die langs de weg komt, dat is Jezus, die vanuit de hemel naar beneden komt, naar de aarde. Die twee penningen, dat is het Oude en het Nieuwe Testament en zo. Nou, dan heb je weer een prachtig theologisch verhaal. In de middeleeuwen zijn er ook nog die man die aan de kant van de weg lag, die was half dood. Dus niet helemaal dood. De zondaren zijn niet helemaal dood in zonde en misdaden, maar half dood. Eigenlijk leven ze gewoon. En dan ontleende men een theologisch inzicht aan deze gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Nou, u voelt denk ik wel aan dat we die kant niet op moeten. Maar welke kant moeten we dan wel op? Waarom wordt dat hier vanmorgen verteld? Waarom zegt Jezus vandaag, hè? Dat is toch prediking? Dat is niet een verhaal uit het verleden, maar Jezus spreekt vanmorgen tegen mij en tegen jou deze geschiedenis. Houd hem voor. Dus u bent er gewoon bij. Jezus vindt het nodig om dit tegen jou te zeggen vanmorgen. Zou het niet de eerste bedoeling zijn dat jij zegt, ik ben gelukkig geen Samaritaan. Maar dat jij zegt, ik herken die priester in mij. Ik herken die leviet in mij. Of heb je dat nooit ontdekt? Is er niemand bij wie jij je een beetje beter voelt? Waar je toch een beetje boven staat. Een beetje op neerkijkt. Een meewarig mannetje vind je al. Een meewarig jochie. Meisje. Mijn vrienden, collega's, klasgenoten of zo. Zakenmensen. Stel het niet meer voor. Nou ja, dan ben je dus een priester. Dan ben je een vriend. Heb je geen brandend hart? Heb je die naaste niet net zo lief als jezelf? Dan ga ik het, hè? Wie is er geen priester hier vanmorgen? Wie heeft niet Kain in zich, hè? Ben ik de hoeder van mijn broeder? Ja, dat zit hier nou, hè? U vindt het wel erg als er iets met een ander gebeurt. Dat vond de priester ook wel afschuwelijk dat er iets met die man gebeurd was. Maar ja, uiteindelijk, gelukkig gaat er mijn huis voorbij. Je haalt weer opgelucht adem. Je gaat weer over tot orde van mijn dag. Je bent Kain. Je kunt nog een stapje verder gaan. En dan komen we bij Psalm 109 die we samen hebben gezongen. En misschien dacht u wel, wat een raar psalm geeft hij door meteen op. En het zijn ook nogal huiveringwekkende woorden als je ze een beetje met bewustheid hebt gezongen. Het vierde vers, hè. En we hebben 5, 6, 7, 8 ook nog allemaal kunnen zingen. Het zijn allemaal verwensingen, veroordelingen, vervloekingen. Omdat iemand, dat was dan de laatste regel van vers 4, niet zijn ambt waardig was. Een ander nemen zijn ambt. En laat daarom al die ellende over hem komen. Gaat er een lampje branden? Deze woorden vinden wij ook in Handelingen 1, hè? Als Judas een einde heeft gemaakt aan zijn leven. En men heeft een vergadering van die apostelen en we zeggen, hé, er is een lege plaats in het twaalftal. Een ander nemen het ambt van Judas. En wat is de kwaal van Judas? Want daarom zongen we vers 9. Er was geen erbarming bij hem. Er was geen barmhartigheid bij hem. Er was geen naaste liefde bij hem. Dat is toch aangrijpend? Dus wie is er dan geen Judas hier vanmorgen? En jullie weten ook wel dat de Heer Jezus dan zegt, hè? Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Maar die daar doet de wil van mijn Vader. En wie alleen maar praat en alleen maar emoties heeft, maar die doet de wil van de hemelse Vader, die zal ik vergelijken bij die dwaze bouwer. Je heeft een huis gebouwd, het ziet er prachtig uit en Och ja, orkanen die gebeuren maar eens in 100.000 jaar, dus daar hoef je niet mee te rekenen. En iedereen prijst hem dat hij zo snel zijn huis uit de grond gestampt heeft, dat ziet er allemaal zo voortreffelijk uit. Nou, dat ben jij in het water bouwen. Je bent niet bestand tegen de orkanen van het oordeel van God. Je bent te licht bevonden. Onbarmhartig oordeel zal gaan over degenen die geen barmhartigheid hebben gedaan. Is dat niet de kwaal van die rijke man uiteindelijk? Die arme Lazarus voor de deur. Die rijke man had geen hart voor die arme Lazarus. Was er een beetje aan gewend, hè, die bedelaar voor zijn deur. Misschien wierp hij hem ook nog wel wat toe. Maar hij sloeg zijn ogen op. Hij werd wakker, eindelijk. Toen hij de pijn was. Buiten God. Is er iemand hier vanmorgen? Ik vraag niet dat u uw vinger opsteekt. Maar zou er iemand zijn die niet geconfronteerd wordt met die spiegel dat jij onbarmhartig bent? Dat jij je naaste niet net zo lief hebt als jezelf. Dat je zelf toch net een beetje meer lief hebt dan die ander. En dat je ook wel dat leedvermaak in jezelf tegenkomt. Die zelfgenoegzaamheid over jezelf. Die zelfliefde. Misschien wel over de rug van die ander. Je moet je verootmoedigen, hè. Zou dat niet de eerste boodschap zijn vanmorgen? Ik kijk nog wel even aan die allegorieën van die vroege kerken zo afgewezen. Maar ik denk wel dat die mensen heel goed hadden gezien dat die barmhartige Samaritaan een miniatuurtje is van onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus is die barmhartige Samaritaan, maar dan met hoofdletters. En dat is een boodschap van heil, van betroosting. En dan ga ik maar even naast je zitten, hè. Als jij nou een zondaar bent. Een echte zondaar. Jij bent die priester. Jij bent die leviet. Jij bent die Kari. Jij bent die Judas. Wat heb jij dan van Jezus te verwachten? Jezus die inzette met de wet. En die niet houdt van goedkope zondaarsverhaaltjes. Maar zegt, er moet recht gedaan worden aan de wet. Maar jij kunt geen recht doen aan de wet en je hebt geen recht gedaan aan de wet. En je hebt die wet van God naar beneden gehaald en verkwanseld en bemodderd en bevuild. Je bent te vuil om aan te pakken, je bent onrein. Jezus gaat toch niet een onrein aanpakken? Wordt hij zelf onrein? Al die schurft en het eczeem en die zweren. Van Jezus, niet van jou terugschrikken. En je bent, heb je dat wel eens ontdekt? In jouw hart zit vijandschap tegenover die Samaritaan. Jij bent die Jood, hè, die aan de kant van de weg ligt. En jij hebt al die vooroordelen en die negatieve gevoelens bij die barmhartige Samaritaan. Je hebt wel eens kritiek op de leiding van God. Waarom moet het nou allemaal zo in mijn leven? Is dat allemaal wel eerlijk? Maar waarom moet het zo in de wereld, al dat lijden en zo? Voel je, daar zit toch iets achter, hè? Bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan God. Het geeft zich niet zonder enige voorwaarde aan God over. Ik neem mijn eigen inzichten tot norm en dan moet God daar voldoen. En ik reken God daarop af. En misschien nog wel erger, hè? Ik zou God eigenlijk wel zijn. Maar is God eigenlijk? Zou God wel weten van mijn situatie? Of laat hij me een beetje alleen aanmodderen? Je kunt je helemaal eenzaam en alleen voelen. En zegt, waar is God eigenlijk? Dan geeft God wel op mij. God die zit er ver in de hemel in een prachtig paleis. En ik zit hier in de misère en de gebrokenheid van mijn leven. Waar is God eigenlijk? God is zo ver weg. Zou hij mij wel horen? Zou hij zich wel iets van mij aantrekken? Nou ja. Als we onszelf leren kennen, hè, tegenover God. Dan komen zulke gedachten zomaar naar boven. Durf je ogen niet op te heffen naar de hemel. Hè? Je bent niet waard dat God je één blik zal waardig keuren. En als hij in het recht zal treden en gade slaat mijn ongerechtigheden, ik kan voor hem niet bestaan. Kijk, hij zal er wel zijn voor oprechten, maar ik ben een huigelaar. Toch?
Bent u te goed om een huigelaar te zijn?
En te oprecht om een huigelaar te zijn. Hij zal er wel zijn voor nederigen, maar ik ben zo hoogmoedig. Zal hij ook geen leedvermaak hebben over mij? Net goed, jij eigenwijs mannetje. Zo'n nakarakter. Zal hij om jou geven? Ik kan het toch niet voorstellen. Nou ja. En dat mag hier uitgestald worden. In de prediking is hij aanwezig, hè? In de prediking presenteert die barmhartige Samaritaan zichzelf. U bent zo'n Jood en u vreest het ergste van die Samaritaan. En door de Heilige Geest, wat gebeurt er dan? Dan gaat u in de ogen blikken van die Samaritaan, hè? En dan zeg je, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u, o Jezus van eeuwigheid. En u knielt bij mijn Heer. En ik ben de naaste voor u. Met alles van mij erop en eraan. En u schaamt zich niet om voor mijn Heer te knielen. En al die wonden van mij te verbinden. En te troosten het hart dat schrijend tot hem vlucht. En moed te geven en krachten die hopend op hem wachten. En hij draagt u naar de herberg. En hij betaalt de prijs die nodig is. En hij geeft die blanco checks. Voor hem is geen prijs te hoog. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij arm geworden is. Deze Samaritaan in de gelijkenis, die is nog niet arm geworden waarschijnlijk. Maar Jezus zegt, ik wil wel arm worden. Om die ellendige tegenstander van mij wel te doen. Te redden en te helpen. Hij heeft niet onderhandeld over de prijs. Want hij zei bij zijn vader, ja, maar naar deze wereld komen en lijden en aan het kruis. Dat is toch een beetje al te veel, kan niet een beetje minder. Ik kom om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Dat was Jezus. Zelfs in Gethsemane. Liefde vuur werd door het lijden niet verminderd en uitgeblust. Hij had lief tot het einde. Mijn liefde en ijver brandt. Dat is onze Jezus. Dat is onze Heiland. Innerlijk met ontferming over jou bewogen. In jouw ongelovigheid, in jouw onbekeerlijkheid, in jouw verslaving. In jouw geldzucht, in banden die jou losweken van God. Jouw smerige hoogmoed. Wat is jouw zonde waar je in gevangen zit? De afgod die jou van God afvoert. Die jou naar de hel draagt. Hij is zo bewogen. Vanmorgen. Hij heeft zo'n hart voor u. Wie je ook bent. Er is niemand hier voor wie hij niet de naaste is. De meest ongeschikte van de ongeschikte zondaar. Daar is hij de naaste voor. En hij knielt vanmorgen naast je neer in het evangelie. Hij zegt, open je hart maar. En geef mij maar je hart. En alles wat jou ontbreekt. Hoe meer het is, dat ik aan je kwijt kan. Hoe liever het mij is. Wat een heerlijke Jezus is. De geweldige zalig maken. En dan nog één dingetje. Zou het niet zo zijn. Als je één keer in de ogen van deze barmhartige Samaritaan met hoofdletters hebt geblikt. Dat je toch een beetje op hem gaat lijken. En dat jij ook gaat bidden voor je vijand. En dat jij gaat wel doen aan degene die jou verwenst. Dat je kolenvuur op zijn hoofd houdt. En dat je niet alleen maar offertjes brengt. Wat jou geen offer is, hè. Maar dat jij ook blanco checks gaat uitschrijven voor je tegenstander om hem wel te doen. Ga je misschien vandaag nog wel naar hem toe, hè? Ik zeg, ik heb je onheus behandeld. Ik was toen en toen niet eerlijk tegen je. Ik heb je een poot uitgedraaid. Ik was niet op mijn plaats. Dat mag je op zondag doen natuurlijk, hè? Je kunt voordat je, stel je voor, je bent onderweg naar de kerk en je denkt, oh ja, ik heb nog dit en dat met die en die. Dan ga ik eerst maar naar de kerk. Nee, zegt de Heer Jezus, maak gewoon recht van keer. Want het heeft helemaal geen zin om naar de kerk te gaan als het niet vlak ligt met je naast. Onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid hebben gedaan. En hiertoe word je geschapen, hè, omdat je zult wandelen in de goede werken. Nu lijkt het bijna roos wat ik zeg natuurlijk. Maar laat het maar even zo zijn. Dacht je dat je zonder goede werken, zonder barmhartigheid in de hemel zou komen? Forget it. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Als God die 10.000 talenten van harte uit barmhartigheid vergeeft, dan ga je ook die 100 penningen schuld, die 100 daglonen schuld, die jouw medemens en jou schuldig is, van harte vergeven. En zo wandel je in dat nieuwe godzalige leven. En zo zal het één keer tegen jou gezegd worden. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je zetten. Dan wordt een beker koud water. Niet veel, hè. Wordt eeuwig met de zaligheid uit genade beloond. En dan zegt de Heer straks tegen je. Komt in, gij gezegende van mijn vader. Een erf. Dat koninkrijk, dat voor u al klaar lag van de grondlegging der wereld. Want, ik was arm. Ik was naakt. Ik zat in de gevangenis. Ik had honger. Jij hebt mij bezocht. Jij hebt mij te eten. Jij hebt mij te drinken gegeven. Maar je denkt, hè? Dat aan Jezus gedaan? Ja, wat je aan zijn minste broeder hebt gedaan, dat heb je aan Jezus gedaan. Maar keerzijde. Gaat weg van mij. Gij vervloekten. In het eeuwige vuur dat voor de duivel was bereid. Niet eens voor jou. Want ik was hongerig en je hebt mij niet te eten gegeven. En ik was naakt en je hebt me niet gekleed. En ik zat in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Je hebt toch weer genoeg aan je eigen gemak en je eigen comfort. Jezus zegt, ga heen en doe des gelijk. Dus die barmhartige Samaritaan. Wandel in die liefdedienst. En ervaar, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hè? Zaliger te geven dan te ontvangen. We zongen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gegeven. Een klein beginnetje van de zaligheid. Want straks mag je de godzaligheid, de barmhartigheid, dat brandende hart voor je medemens, ongestoord uitleven. De hemel, een volheid van brandende harten. Amen.